enkele mededelingen, gemeente. Volgende week hoopt u voor te gaan in beide diensten, dominee L.W. van der Meij van Alphen aan den Rijn. Dinsdagavond om 7:00 hoopt de kerkraad te vergaderen. En de laatste mededeling is dat ik morgenavond niet in staat ben om catechisatie te geven. Dus morgenavond geen catechisaties. De vrijdagavond catechisatie zal wel gewoon doorgaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 26, de versen 1, 2 en 8. Psalm 26, de versen 1, 2 en 8. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 1, 2 en 8 van Psalm 26. We willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 139, het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heren, is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onboorlijks voedt en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. 139, het 14e vers. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, daarvan de versen 35 tot en met 52. We noemen Johannes 1 de versen 35 tot en met 52, na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 139, het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 1, te beginnen bij vers 35. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: Ziet het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: Wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: Komt en ziet. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem, en het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: Volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere samen stilstaan bij het slot van dit hoofdstuk. Namelijk de versen 46 tot en met 52 van Johannes 1. Johannes 1, de versen 46 tot en met 52. Waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft ge. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Tot zover. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Getrouwe en genadige Heere, gij die groot zijt van goedertierenheid en van geduld, wij komen tot u en willen uw naam aan het begin van deze dienst erkennen voor al de goedheid en trouw, ja voor alle geduld en ontferming die u ons bewijst. Dag aan dag getuigt van uw goedheid, u laat deze wereld voortbestaan. Al geschiet er op deze wereld nog zoveel ongerechtigheid en al verzet de mens, de gevallen mens zich tegen u. U laat Nederland voortbestaan, terwijl ook ons land en volk zich afkeert van u naar het voor onze ogen lijkt meer en meer. U laat ons in het heden van de genade, terwijl wij precies dezelfde mensen zijn als allen die in Nederland wonen en die in deze wereld zijn, zondaren. En ook deze achterliggende week was vol van het kwaad en van de zonde die wij hebben bedreven. Iedere dag had genoeg aan zijn eigen kwaad. Heere, doe ons dat beseffen, opdat wij in deze dienst verootmoedigd mogen worden of mogen zijn. En doe ons in dat licht ook ons verwonderen over de grootheid van uw geduld en van uw trouw. We willen uw naam daarvoor bijzonder erkennen, omdat u in uw trouw en goedheid uw woord nog onder ons laat. De schriften zijn niet weggenomen. De kandelaar is niet uitgedoofd. We mogen nog samenkomen rondom uw woord en het woord horen en ontvouwen. Heere, wat is dat een zegen. Leer ons die toch iedere dag maar weer opnieuw op rechte, op juiste waarde schatten. En nu we samen zijn rondom uw woord, bidden we daarom, wil u zelf met de kandelaar van uw geest onze lippen aanroeren, opdat wij het woord recht mogen verkondigen vanmorgen. En wil u ook onze oren en onze harten ontsluiten, opdat wij het woord vanmorgen zo mogen horen, zoals het gehoord dient te worden. En dan weet u wat allemaal in de weg kan staan. Dat is van ons uit zo verschrikkelijk veel. Alles staat ons bij het luisteren naar uw woord in de weg. Niet alleen onze zonde en onze schuld, maar ook nog onze vroomheid. De vroomheid althans die we zelf maken en de goede gedachten die we over onszelf koesteren. Alles staat in de weg. Heere, breek u het weg. Neem u het weg. En open ons hart voor uw woord. En wil u geven dat het zo mag zijn dat gezelf door en in de verkondiging van uw woord meekomt, met de krachtige bediening van uw Heilige Geest, en dat we het ervaren mogen, dat gij zelf het zijt, die zo spreken wilt, tot onze harten. En Heere, dan zijt gij toch de machtige, die alles wat aan onze kant in de weg staat, en dat is zo onnoemelijk veel, kunt wegbreken en kunt wegnemen, die harde harten kunt beroeren en zacht kunt maken als was. Die vijandschap kunt breken, vroomheid weg kunt nemen die in de weg staat. Die ons eigen hart zo kan bewerken dat het gepast wordt, geschikt wordt voor u de Heere. Heere, wil door dat onweerstaanbare werk van uw genade dan zo vanmorgen in ons midden wonen en werken. En als het dan vanmorgen gaan mag over een ontmoeting tussen u en tussen Nathanael. Een man die u in oprechtheid zocht, een Israëliet zonder bedrog. Die een eerlijk karakter had en ook in beginsel eerlijk geworden was voor u. En zo door u gevonden werd en zo onderwijs van u ontving. Heere, wil u zo ook ons onderwijs geven. Maak ons oprecht. Maak ons hart doorzichtig als glas voor u. Maar wil u ook onderwijs geven vanmorgen. Onderwijs over wie gij zelf zijt, o gezegende Heere Jezus Christus. Onderwijs daarover dat ge de Zoon van God en ook de Zoon des mensen zijt. Onderwijs dat ge de Koning van Israël zijt, maar ook de lijdende man van smarten. Onderwijs dat bij u de weg is naar de hemel, naar de Vader. Onderwijs dat u alleen het bent die de weg tot de Vader opent en die ook de toegang tot de Vader ontsluit, zodat het mogelijk is dat arme zondaren die het alles verzondigd hebben, teruggebracht worden tot het hart van de Vader. En dat de Vader hen aan zijn hart drukt als zijn lieve kinderen. Heere, wil u vanmorgen door uw woord en door uw geest dat onderwijs zegenen. Ons ervoor bewaren dat wij door niet te luisteren, door slordig te luisteren, het onderwijs zouden missen vanmorgen. Ons er ook voor bewaren dat wij onszelf dingen zouden aanmatigen of zouden toe-eigenen die ons niet toekomen. Maar wil u door uw geest en woord ons er ook voor bewaren dat we verblind zouden blijven voor de dingen die u ons vanmorgen zeggen wilt. En wil u geven dat het woord van u gezegend mag worden en door mag dringen in onze harten, bijzonder in de harten van hen die onderwijs nodig hebben en die hunkeren naar een teken van uw goedheid. Heere, wil u de nevels opdoen klaren en doorbreken met uw genade. Wees u met heel de gemeente. U kent ieder persoonlijk. U weet wat in ons hart is. U kent de Nathanael onder zijn vijgenboom. En u kent ons zoals we zijn. Wil u met een ieder van ons zijn. Wees u met mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Wees u met hen die veel zegeningen ontvangen hebben. Wil u in welke omstandigheden we ook verkeren, ons niet verlaten, maar ons leiden door uw geest en door uw woord. Heren, we dragen zuster De Geus aan u op, die deze week toch een operatie zal moeten ondergaan, ook al zijn de uitslagen alle gunstig, we bidden, geef u haar alles wat nodig is. Wees u met haar, als ze deze week die operatie zal moeten ondergaan, wil u haar er doorheen helpen, wil u haar voorspoedig doen, aansterken en opknappen, en laat het zo mogen zijn dat het ook dit keer alles goed mag gaan en dat de uitkomst blijvend goed mag zijn. We dragen haar en al degenen die zich met haar verbonden weten aan u de Heere op. We bidden u ook voor Arco Kooijman die deze week in Rotterdam in het Icasia ziekenhuis een ingreep zal moeten ondergaan. Heere, wil u zijn leven sparen en doorhelpen, hem weer krachten geven en in alle dingen nabij zijn. En laat ook zijn oog op u gevestigd mogen zijn. We denken ook aan zuster van Leeuwen die deze week opnieuw werd opgenomen in het Dijkzicht ziekenhuis. Opnieuw voor de oude kwaal, de pijnen. Heere, wil u geven dat de behandeling die weer opnieuw plaats zal vinden, ook dit keer gezegend mag worden. Dat de pijnen mogen afnemen. En zou u willen geven, Heere, dat zij ook in deze omstandigheden het alleen bij u mag zoeken en alleen van u mag verwachten. En wil u uitkomst geven. Niet alleen dit keer dat de pijnen weer af mogen nemen, dat ze weer naar huis terug mag keren. Maar zou u ook willen geven, Heere, dat er nog wonderen mogen gebeuren. Als we zien op de omstandigheden, kan er zoveel zorg zijn. Maar u kunt toch nog wonderen doen, Heere, al hebben wij het niet verdiend, zou u het willen schenken. En wil u haar, haar man en de kinderen in deze wegen bijzonder nabij zijn. We bidden u voor allen die of opgenomen moeten worden of een moeilijke weg hebben te gaan. We smeken u, Heere, voor degene van wie wij misschien niet weten, die ziek zijn of tobben met hun gezondheid en misschien opzien tegen een bezoek bij een dokter of opzien tegen een uitslag die komen moet. Wil u, waar er zoveel is, de dingen genadig wel maken en wil u geven dat in de moeilijkste omstandigheden de dingen ons aan u mogen verbinden. Wil u ook zijn, Heere, met kruisen en moeiten die niet op het gebied van ziekte liggen, maar op andere terreinen. Wil u geven dat wanneer er zoveel kan zijn, ook dingen die verborgen zijn, dat we het van u mogen verwachten. En schenk gij uitkomst en wil u bovenal alle moeiten en zorgen van het leven gebruiken om ons klein te maken, om ons arm te maken, om ons als verloren zondaren tot u te doen vluchten. Wees u ook met degene die geen bijzondere moeite kennen, al gaat de moeite weinig gezinnen voorbij. Wil u geven, Heere, dat wanneer er geen bijzondere zorgen zijn, de goedheid en de langmoedigheid van u ons drijven en dringen mag tot bekering en verbinden mag aan u. Wil u zo ook bijzonder vanmorgen daartoe de prediking gebruiken. En geef, Heere, dat wanneer we over deze bekende, eenvoudige geschiedenis nadenken, waar zoveel in ligt, eigenlijk te veel voor één preek. Wil u geven dat vanuit het woord onderwijs mag komen. De dingen die gezegd worden, gezegend mogen worden. Maar ook de dingen die vanmorgen niet gezegd zouden worden. Wil u zo de naprediker zijn, dat we verder over deze stof mogen mediteren en er als het ware de honing uit mogen puren die in dit woord ligt opgesloten. Zegen ons met een zegen die bestraffend, beschamend, ontdekkend, vertroostend, bemoedigend, onderwijzend is. U weet wat we nodig hebben. En wil u ons alles geven wat nodig is. We bidden dat niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren uit Psalm 65, de versen 1 en 2. Thank you. zingen aan het einde van de prediking uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot. Van blijde troost en vrede. Psalm 85, vers 3. Geliefde gemeente, de Bijbel is ooit genoemd het boek der ontmoetingen. En dat is waar, de Bijbel staat vol met ontmoetingen, ontmoetingen tussen mensen. Mensen die soms op heel wonderlijke wijze met elkaar in aanraking kwamen. Maar de grootste ontmoeting in de Bijbel is wanneer God mensen ontmoet. En dat geeft aan die uitdrukking, de Bijbel, het boek der ontmoetingen, toch wel heel bijzondere zin. God ontmoet mensen, hij ontmoet Adam, hij ontmoet Abraham, hij ontmoet David. En heel in het bijzonder wanneer de Heere Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees hier op aarde is, dan openbaart God in Christus zich en ontmoet mensen. En heel het evangelie is eigenlijk vol van allerlei soorten ontmoetingen. En dat laat ons vanmorgen zien dat ook al is de Heere Jezus Christus zelf niet lichamelijk meer onder ons, dat het nodig is dat wij hem ontmoeten. Nee, niet door een visioen of door hem zichtbaar te zien, maar dat hij ons ontmoet in het gewaad van zijn woord. En door zijn woord en geest tot ons spreekt. Dat is het wat we vast moeten houden en vast mogen houden wanneer we over één van die ontmoetingen na gaan denken. De ontmoeting tussen Nathanael en de Heere Jezus. We schrijven boven de prediking van vanmorgen Nathanael en Jezus. We letten op drie dingen. Allereerst op zijn twijfel over Jezus. Want hij zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen? In de tweede plaats een ontmoeting met Jezus. Want we lezen dat de Heere Jezus hem ziet komen en zegt, ziet een Israëliet in welke geen bedrog is. En in de derde plaats zijn onderwijs van Jezus. Want de Heere Jezus spreekt dat hij grotere dingen zal zien dan deze. Dus Nathanael en Jezus, allereerst zijn twijfel over Jezus, in de tweede plaats zijn ontmoeting met Jezus en in de derde plaats zijn onderwijs van Jezus. Als we dit gedeelte samen lezen zoals het aan het begin van deze dienst doorgelezen is en u hopelijk meegelezen hebt, dan gaat het hier over de roeping van de eerste discipelen. De naam van Petrus, Andreas, Filippus wordt genoemd. Of nu Nathanael een van de 12 is, dat is niet helemaal zeker. Sommige uitleggers zeggen, hij is de Bartolomeus die straks in de lijst van de discipelen genoemd wordt. Anderen zeggen, Nathanael behoorde niet tot de kring van de 12, maar tot de bredere kring van de discipelen van de Heere Jezus. Het doet er verder weinig toe. Maar één ding is duidelijk. Hier gaat de Heere Jezus Christus na zijn doop in de Jordaan zijn eerste discipelen, zijn eerste volgelingen roepen. En dan blijkt één ding heel duidelijk in deze geschiedenis. Dat hij zijn volgelingen allereerst zoekt onder de mensen die op een bepaalde manier al uitzagen naar het koninkrijk van God. Die eerste twee zijn discipelen van Johannes de Doper. Ze hebben van Johannes gehoord dat er één komen zal, groter dan hun meester Johannes, die Israël verlossen zal. En als Johannes dan zegt, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, dan volgen ze Jezus en worden gemaakt tot zijn discipelen. En in hun kring, de kring van degene die de vertroosting van Israël verwachten, die de Messias van de belofte verwachten, is ook een zekere Filippus. En ook Filippus vindt de Heere Jezus. En ook hij wordt een volgeling, een discipel van de Heere Jezus. En blijkbaar is er dan ook nog iemand in de kring van deze discipelen van Johannes die ze graag willen waarschuwen. Die met hen uitziet naar het komende heil, naar de komende Messias. En we zien Filippus zich haasten door Galilea in de richting van Cana naar de plaats waar deze Nathanael woont. En daar vindt hij Nathanael. En we weten uit de geschiedenis dat Nathanael op dat moment onder zijn vijgenboom zat. Hij vindt Nathanael en hij zegt tegen Nathanael: wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten geschreven hebben, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goeds zijn? We zien de dingen voor ons zoals ze ons hier verteld worden. Filippus op zoek, want dat zit in het tekstverband en ook in het woordje vinden opgesloten. Dat was maar niet een toevallig ontmoeten. Nee, Filippus is op zoek geweest naar Nathanael en heeft hem toen en daar onder die vijgenboom gevonden, omdat hij hem zocht. Want hij wist hoe Nathanael, één uit de kring van degene die de Messias verwachtte, uitzag naar de komst van de Heere Jezus Christus. En als hij hem dan vindt, dan is de boodschap aan de ene kant heel begrijpelijk, aan de andere kant valt het ons toch ook wat tegen. Filippus heeft de Heere Jezus ontmoet en is er diep van doordrongen dat Jezus uit Nazareth de Messias is. En er klinkt ook iets van verwondering door in de boodschap die hij aan Nathanael doorgeeft. Tegelijkertijd valt het wat tegen. Want hij zegt toch iets wat eigenlijk maar heel aards klinkt. Aan de ene kant, wij hebben die gevonden waarvan Mozes en de profeten spreken. En aan de andere kant, Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Wist Filippus dan niet dat Jezus niet de zoon van Jozef was in letterlijke zin? Had deze Filippus er nog geen oog voor dat Jezus de zoon van David was en in Bethlehem was geboren? We weten dat allemaal niet precies. Eén ding is duidelijk, dat de Heere Jezus Christus onder zijn tijdgenoten bekend stond als de Nazarener, de man uit Nazareth. En dat hij onder zijn tijdgenoten ook genoemd werd, de zoon van Jozef, omdat Jozef hem als zoon had aangenomen en Jozef dus zijn vader was volgens de wet. In elk geval is duidelijk dat er bij Filippus, ook al heeft hij in Jezus de Messias, de Christus herkend, nog heel veel onkunde is. En de dingen allemaal nog niet zo duidelijk zijn. En daarom verbaast het ons eigenlijk ook niet dat deze Nathanael, een man die blijkbaar met de schriften bezig was, een man die blijkbaar vertrouwd was met de schriften van Mozes en van de profeten, ook wat verwonderd en wat verbaasd antwoordt en zegt: Jozef, Nazareth, kan uit Nazareth iets goeds komen? Weet je het dan niet, Filippus? We hebben daar samen meermalen over gesproken, dat in de Bijbel staat, dat in de profeten en in Mozes staat, dat de Messias de zoon van David is en in de Davidstad geboren zal worden. Nazareth, er is geen profetie over Nazareth in het Oude Testament te vinden. De naam Nazareth komt zelfs in het Oude Testament niet eens voor. Ja, we begrijpen het. Dat op grond van die gebrekkige prediking van Filippus deze vraag opwelt in het hart van Nathanael. Maar laten we dan meteen ook dit zeggen. Dat ook al is de prediking over Christus gebrekkig, al blijkt er nog veel onwetendheid uit. Paulus zou zeggen, al wordt Christus hier onder een deksel verkondigd. Niet helemaal helder, maar onder de sluiers. Toch is Filippus een prediker die desondanks Christus zuiver verkondigt. en die de dingen, ook al is het misschien nog onduidelijk, toch zuiver aanvoelt. Want wanneer hij op deze vragen van Nathanael geen antwoord weet te geven, misschien ook geen antwoord wil geven, geeft hij aan Nathanael de enige raad die onder zulke omstandigheden past. Hij zegt, kom en zie. Of zoals ik in een van de commentaren las, waar het zo vertaald wordt, kom en zie voor uzelf. Wat doet Filippus dus? Hij wijst de weg naar de Heere Jezus. Hij gaat niet zelf aan het redeneren en niet zelf aan het uitleggen met allerlei eigen gedachten. Hij zegt met deze vragen, met deze twijfels, die Filippus waarschijnlijk ook goed kon begrijpen, is er maar één weg en dat is te komen tot hem. Of om het met een ander woord uit de Bijbel te zeggen, te vluchten tot hem. Filippus is een goede dienaar van Jezus Christus. Ook al is zijn kennis nog gebrekkig, hij is een wegwijzer tot hem. Hij staat Christus niet in de weg met zijn theorieën en zijn antwoorden, maar hij stapt terzijde en hij wijst naar Jezus, naar de Christus. Kom en zie voor uzelf. En daar zitten belangrijke lessen in opgesloten, gemeente, ook vandaag. Deze les, dat wanneer mensen elkaar mogen wijzen op het ene nodige, wanneer mensen elkaar mogen wijzen op de kennis en op de noodzakelijkheid van de kennis van de Messias, van de Heere Jezus Christus, dan moeten we er altijd voor waken om te gaan redeneren, om zelf allerlei theorieën op te gaan stellen. Daar is in de geschiedenis van de kerk al wat mee bedorven. Daar zijn al wat mensen mee misleid. Maar de taak van een discipel is eenvoudig om anderen te wijzen op die ene. En in vragen, in noden, in twijfels die er zo in het hart van Nathanael oprijzen, om een wegwijzer te zijn en te zeggen, kom en zie. Kijk, dan kan het zo zijn dat er vanmorgen ook mensen zijn die met vragen, met geestelijke vragen, tobben en worstelen. In zekere zin gelukkig als dat zo is. Nee, niet dat tobben iets is wat aangenaam is. Maar wel, dan is er tenminste geen onverschilligheid. Geen dodelijke gerustheid. Want dat is nog veel erger dan vragen en dan tobben, dat weet u toch. Maar als er mensen onder ons zijn die worstelen en tobben, omdat ze zien dat ze zondaar zijn, omdat de noodzaak van de bekering op hun hart gebonden is. Maar hoe moet ik nu bekeerd worden? Hoe moet ik de Christus leren kennen in wie alleen vergeving van mijn hemelhoge schuld te vinden is? Ach, dan moeten we elkaar maar niet met onze theorieën en met onze eigen gedachten proberen de weg te wijzen. Dan zegt de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt zo heel eenvoudig, dat we elkaar in zulke omstandigheden erop mogen wijzen, zoek het bij de Heere zelf. Breng uw nood en uw schuld, uw onmogelijkheden en uw vragen voor zijn aangezicht. Leg het aan hem voor. En als u dan uit eigen kracht misschien niet komen kunt, en als u ervaren moet dat uw gebeden zo verschrompelen, zo ingezonken zijn, kom dan maar met uw verschrompelde gebeden, met uw ingezonkenheid, met uw onmogelijkheid. Maar breng de nood voor het aangezicht van de Heer. En ook al antwoordt hij niet onmiddellijk, ook al wordt het misschien nog onmogelijker, blijf uw nood en uw schuld en uw vragen en uw onmogelijkheden maar voor zijn voeten neerleggen. Want dat is de weg die ons vanmorgen door het woord door deze discipel, door deze Filippus gewezen wordt. Kom en zie, kom tot hem. Kijk, en dan komt die Nathanael. Dat lezen we in het vervolg. Nathanael ging tot de Heere Jezus. Vermoedelijk was de Heere Jezus, die eerder in dit hoofdstuk nog bij de Jordaan verkeert, vlak bij Jericho, de plaats waar Johannes doopte, de plaats waar Johannes gezegd heeft, zie het Lam Gods. Nu is hij met zijn eerste discipelen naar het noorden getrokken, daar heeft hij Filippus ontmoet, en nu trekt hij rond in Galilea, in de buurt van Cana, waar Nathanael woonde. En Nathanael staat op, en hij gaat op weg, en hij vindt samen met Filippus Jezus. En dan lezen we zo heel treffend, Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem, zie, een Israëliet in de welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent ge mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zone Gods, gij zijt de Koning Israëls. Kijk, daar hebt u de ontmoeting. Filippus brengt Nathanael op de enige plaats waar hij wezen moet, naar de Heere Jezus Christus. En wanneer hij tot Christus komt, deze Nathanael, dan begint de Heere Jezus te spreken. U moet er eens goed op letten. Hoe dat hier toe gaat. Zodra de Heere Jezus Nathanael ziet, neemt hij het initiatief. Hij is de eerste die spreekt. En wat zegt hij? Zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Wel, wanneer u Bijbelverklaringen zou opslaan, dan is er over deze tekst heel veel verschil van mening. En dat verschil van mening is nogal belangrijk. Want dat verschil van mening komt hierop neer. Zegt de Heere Jezus Christus nu van deze Nathanael dat hij een ware Israëliet was? Die eerlijk gemaakt was voor God? Dus een man die de Heere vreesde, die geestelijk leven kende? Dat zeggen sommigen. Nathanael was een man die de Heere vreesde, maar die de zaligmaker nog niet kende. En anderen zeggen, nee. Nathanael was een man die nog geen genade kende. En wanneer de Heere Jezus zegt, een Israëliet zonder bedrog, dan bedoelt hij dat hij een goed karakter had. Zoals er wel meer mensen zijn, die ook al zijn ze zondaren, ook al zijn ze onbekeerd, toch een aantrekkelijk karakter hebben, eerlijk zijn, oprecht zijn. Dat zonder bedrog zijn van deze man, van deze Nathanael, dat heeft niets met de genade van God te maken. Dat heeft alleen maar te maken met zijn karakter, met Gods algemene genade. God had in zijn algemene goedheid deze Nathanael tot een goed mens gemaakt, een oprecht, een eerlijk mens gemaakt. Wel, voor beide opvattingen worden zo een heleboel argumenten aangevoerd. En het is niet eens zo makkelijk om een keus te maken. Laten we maar heel eenvoudig zeggen wat de Bijbel zegt. En dat is allereerst dit. Dat er niet staat, zoals soms wel gemeend wordt, dat deze Nathanael een ware Israëliet was. Als dat er gestaan had, dan was in ieder geval duidelijk dat hij een oprecht kind des Heren was. Want een echte Israëliet, Romeinen 9, dat betekent een godvrezende Israëliet. Nee, het staat er heel duidelijk, zie waarlijk, zie echt, dit is een Israëliet. Wat betekent dat? Dat hij een Israëliet was, een lid van het oude Joodse volk. En dat hij niet zomaar een Israëliet was, want hij was een Israëliet zonder bedrog. Dat wil zeggen iemand die het ondanks het feit dat hij zondaar was, zoals alle mensen, toch eerlijk meende. Toch oprecht meende. En we mogen ook zeggen dat toen hij nog onder zijn vijgenboom zat en daarvoor, dat hij een mens was die eerlijk met het woord van de Heere bezig was. En die eerlijk zich betrokken wist bij de dingen des Heeren. En wiens hart uitging naar God en naar de dienst van de Heere. En die samen met Filippus en die andere getrouwen uit Galilea, een Petrus en een Andreas, uitzag naar de komst van de Messias. Was hij toen al een man die genade kende? We weten het niet zeker. In ieder geval zijn er deze tekenen die hoop geven. Meer kunnen we niet zeggen. Het was een man die bij de schriften leefde. Het was een man die eerlijk met het woord omging. Het was een man die hunkerde naar God en uitzag naar de Heere Jezus Christus. Naar de Messias. U zegt misschien, hoe weet u dat allemaal? Wel, dan betrekken we dat volgende stukje van de tekst er nog bij. De Heere Jezus zegt, eer Filippus u zag, u riep, zag ik u onder uw vijgenboom. En wat dat betekent, wel, daar is ook nogal het een en ander over te doen. Er worden allerlei fantasieën in de Bijbelverklaringen weergegeven, wat die vijgenboom nu wel zou betekenen. De een zegt, hij beleed zijn zonde onder de vijgenboom. En de tweede zegt, de vijgenboom, dat was het teken van een bepaalde zonde. Want onder die vijgenboom had hij bepaalde erge zonden gedaan, verborgen voor mensen, maar niet verborgen voor God. Nou, dat staat allemaal nergens in de Bijbel. Wanneer we de Bijbel eenvoudig naspreken, dan is er toch wel iets van te zeggen. Wat deed iemand onder de vijgenboom? Wel, we weten uit de oude rabbijnse geschriften dat de oude Joodse rabbies onder de vijgenboom in stilte de Torah, de wet van Mozes, plachten te onderzoeken. Niet alleen daar, ze deden het ook in de synagoge en in de synagogeschool en soms in hun woning. Maar men had ook van die vijgenbomen vaak enigszins in een soort hutvorm waren die gegroeid, zodat je achter de bladeren van die vijgenboom je kon verschuilen, stilte kon vinden, beschutting voor de zon ook. Nou, dan in de stilte, in de afzondering, daar onderzocht men de schrift. En zo werd onder het oude Joodse volk de vijgenboom het beeld van het onderzoek van de schrift. En we krijgen uit de hele geschiedenis de indruk dat deze man bij de schriften van Mozes en van de profeten leefde. Dus een man die onder de vijgenboom zijn stille tijd placht door te brengen met het onderzoek van het woord. Er is nog iets waarvan die vijgenboom spreekt. Die vijgenboom is ook de plaats die in de profetieën een heel bijzonder karakter krijgt. Bij de profeten van het Oude Testament is de vijgenboom het teken van de komende Messias en van het rijk van de Messias. Laat ik zomaar een enkele tekst noemen. Er zijn er minstens 4 of 5 die te noemen zouden zijn. In het Oude Testament wordt beloofd dat wanneer de Messias komen zal, dat Israël dan in vrede zal leven. En dat iedere Israëliet als teken van de rust en van de vrede zal zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. In Zacharia 3 vers 10 zo staat een profetie over de komst van de Messias. En dan zegt de Heere, te dien dagen spreekt de Heere der Heerscharen, zult gij lieden een iegelijkse naaste nodigen tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. En in een andere messiaanse profetie, Micha 4, staat, maar in de dagen die komen zullen, zullen zij allen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand zijn die hen zal benauwen. Met andere woorden, de komst van de Messias, de komst van het vrederijk, zal zoveel vrede en zoveel rust in Israël brengen, dat ieder in rust en vrede onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom zal kunnen zitten, zonder benauwd te worden door vijanden, de vrede Gods zal dan heersen. Kijk, en als we dan in gedachten Nathanael onder zijn vijgenboom zien zitten, onderzoekend het woord van de Heere, speurend in Mozes en de profeten, dan zal hij ook aan deze teksten gedacht hebben. En dan zal het verschil tussen de situatie waarin hij leefde en dat grote vrederijk van de Messias zwaar op zijn hart gewogen hebben. Ik zit nu onder mijn wijnstok. Maar waar is de vervulling van deze profetie? Er zijn benauwers aan alle kanten. De Romeinen onderdrukken het volk en zij zijn het die de heerschappij hebben. En onder het volk zijn er velen, de fariseeën en de schriftgeleerden, die het volk wel een leer brengen, maar niet de leer van Mozes en van de profeten zoals die geleerd moet worden. Kijk, en dat zal voor deze Nathanael nood geweest zijn. Dat zittend onder zijn wijnstok, onder zijn vijgenboom bedoel ik, dat hij zo geconfronteerd werd, zo in aanraking kwam met de profetie die nog niet vervuld was. Het Messiaanse Rijk was nog niet gekomen. De vrede onder de wijnstokken en onder de vijgenboom was er nog niet. En dan mogen we toch veronderstellen dat deze Israëliet, in welke geen bedrog was, die zich betrokken wist bij het woord en die uitzag naar het vrederijk, naar de komst van de Messias, die nood voor de Heere neerlegde, worstelde met God, worstelde om het volk, worstelde om de bekering van Israël, worstelde om de komst van de Messias. En als we dat zo samen uit de tekst mogen aflezen, dan hoort u misschien in het woord worstelen ineens iets bekends, ook uit het Oude Testament. Een Israëliet zonder bedrog. Een zoon van Israël zonder bedrog. Ja, Israël, dat is Jacob. In die oude geschiedenis, Jacob de zoon van Isaac, de kleinzoon van Abraham. Jacob betekent bedrieger. En Jacob heeft God bedrogen en mensen bedrogen. Maar in die bange nacht in zijn leven, wanneer hij worstelt met God, dan krijgt Jacob een nieuwe naam. En die naam heet Israël. En dan mag Jacob Israël genoemd worden. En wordt die naam Israël, worstelaar met God, die wordt ook de naam van het volk. En zo zien we in deze hele geschiedenis zinspelingen, toespelingen op de geschiedenis van Jacob, op de geschiedenis van Israël. En krijgen de dingen in deze tekst zo zijn plaats. Hoe het innerlijk ook met Nathanael was, we weten het niet precies. Maar in elk geval was hij een man die in de schriften zocht. Mozes en de profeten. Die onder zijn vijgenboom uitzag naar het heil van Israël, naar de komst van de Messias. En die iets kende van dat worstelende leven met God. Een Israëliet zonder bedrog. Een echte Israëliet in de zin van een worstelaar. Een worstelaar met God om het heil van Sion, om het heil in Christus. En als we zo de dingen van de tekst geprobeerd hebben vanuit de schriften aan de orde te stellen, schrift met schrift vergelijkend, dan ligt er ook hier een diepe les. Kent u iets van deze dingen die Nathanael kenmerkte, zoals hij ons hier in het slot van Johannes 1 getekend wordt? Het leven bij het woord. Het leven bij de schriften van Oud en Nieuw Testament. Ziet u uit naar het heil? Allereerst voor uzelf. worstelt u om God te leren kennen, om Christus te leren kennen in de weg van oprechte zelfkennis? Ziet u uit naar het heil ook voor degenen die u lief zijn, voor uw gezin, voor uw kinderen? Ziet u uit naar het heil voor de velen die hier in Nederland nog onbekeerd rondlopen? Voor de velen op deze wereld die vervreemd zijn, letterlijk en figuurlijk, aan het verbond en aan de geheimenissen van het heil in Christus? Kijk, dat is het wat hier in Nathanaëls leven getekend wordt. En u weten wij goed genoeg, gemeente. Wij worden niet zalig omdat we het woord zo trouw lezen en omdat we zo worstelen. Bij ons zijn geen verdiensten. En dat heeft Nathanaël ook moeten leren. Maar één ding is duidelijk. Dat zoeken in het woord en dat worstelen aan de troon van de genade en dat biddend uitzien naar het heil in Christus, naar de komst van Christus Jezus, dat wordt door de Heere gezegend. Dat is de weg die in de schriften getekend wordt. Zoeken we die weg ook? Met al onze gebreken, met al onze onmogelijkheden, hoe vast het ook kan zitten van binnen, zeggen we tegen de Heere: Heere, ik kan u niet zoeken zoals het behoort. Ik weet u niet te zoeken, omdat ik zo blind ben. Maar het woord zegt: zoek de Heere en leef. Heere, u wil ik zoeken. Maar wil u dan op dat pad, op dat spoor, mijn wankelende schreden leiden? Want dat is nodig, dat zoeken van u en die leiding van u. O gemeente, wat is het een zegen als we in stilte dat mogen kennen. Onze armoe gaan beleiden, onze schuld gaan beleiden, onze onmogelijkheid gaan beleiden. En zo in stilte gaan worstelen met God. Steeds meer onwaardig worden. Voor ons steeds onmogelijker wordt. Maar we toch de troon van de genade niet los kunnen laten. Ik laat u niet los. Kennen we iets van die Nathanaëls gestalte? Van die Israëliet zonder bedrog? Kijk, want dat was toch ook iets wat Nathanaël kenmerkte, de Heere Jezus ziet het. Waarlijk een Israëliet die zonder bedrog is. Ja, naar mijn gedachten betekent dat niet alleen maar dat hij een goed karakter had. Dat kan het ook betekenen. Dat zal ik niet ontkennen. Maar dat hij in zijn zoeken naar de Heere eerlijk was. Om het in een oude uitdrukking te zeggen, hij was in beginsel eerlijk gemaakt. Ja, zo mogen we dat toch lezen. En dat is een teken van het werk van God. Want als God in het leven van mensen gaat werken, als hij ze arm maakt, als hij ze verbindt aan de troon van zijn genade, dan maakt hij ze ook eerlijk. Dan willen ze niet zomaar op hun eigen manier en met behoud van zichzelf zalig worden. Dan willen ze op een eerlijke manier behandeld worden en op een eerlijke manier zalig worden. En dan krijg je te worstelen, dan krijg je de strijd met dat bedriegelijke van je eigen hart. Want dat staat er toch. Jeremia 17, bedriegelijk is het hart van een mens, ja, dodelijk, wie zal het kennen? Maar wanneer God je leven gaat aanraken, ernst in je leven brengt, iets laat zien van schuld en zonde, wanneer de Heere laat zien dat er een wonder moet gebeuren, het wonder van hartvernieuwende genade, dan word je eerlijk. Dat betekent dat je eerlijk je zonde gaat beleiden. Dat betekent ook dat je jezelf niet zomaar iets in handen laat stoppen geestelijk. Maar dat je op een eerlijke manier behouden wilt worden. Een eerlijke manier, dat wil zeggen een schriftuurlijke manier. En u leest daar iets van in deze geschiedenis. Nathanael is een man die voor God en voor mensen eerlijk geworden is. Want als Filippus komt met zijn gebrekkige Christusprediking en zegt, we hebben gevonden Jezus die uit Nazareth komt, dan zegt hij, ja, maar dat staat niet in de schrift. Dat is niet eerlijk volgens de schriften, want volgens de schriften is het Bethlehem. Ja, iets van die twijfel van Nathanael is te begrijpen, want hij kan het niet in de schriften terugvinden en hij laat zich door Filippus niet zomaar wat vertellen. Maar nu gaat de Heer Jezus spreken. Wanneer hij Nathanael ontmoet. En dan blijkt dat de Heer Jezus Christus alles van Nathanael weet. Zie waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. En daar hoort Nathanael in die woorden iets wat zijn hart beroert. Wat het precies is, dat kunnen we uit de geschiedenis niet meer afleiden. Maar vermoedelijk zal het dit zijn, dat hij zichzelf Israëliet, dat klemmende woord, zoon van Israël, zonder bedrog. Ja, dat is het. Niet dat ik mezelf zo eerlijk en zo oprecht houd. Maar wel dat ik zoek oprecht het heil van Israël. En als zoon van Israël, als Israëliet, uitzien naar het heil. Heere, hoe weet u dat? Dat ik om dat heil van Israël oprecht bekommerd ben. En op dat heil van Israël oprecht betrokken ben. Dan gaat de Heer Jezus nog een stap verder en zegt, eer Filippus u riep, toen u nog zat onder die vijgenboom, toen u daar het woord onderzocht, toen u daar bezig was met het heil van Israël, toen kende ik u. En dan ziet deze Nathanael, wanneer hij dat woord hoort, dan ervaart deze Nathanael in een ogenblik, ziet, deze weet alle dingen. En dat is heel opmerkelijk in het Johannesevangelie, gemeente, dat de Heere Jezus Christus meer dan in de andere evangelieën ons daar zo gepredikt wordt. Heel nadrukkelijk. Als degene die alle dingen weet. Van het begin van het Johannesevangelie tot aan het eind. Denkt u maar aan die ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Als die vrouw bij die bron komt om te putten en daar de Heere Jezus ontmoet, dan blijkt de Heere Jezus heel het leven van die vrouw te kennen. En zo zouden er nog meer voorbeelden te noemen zijn. Hier staat het ook dat Nathanael hoort dat de Heere Jezus Christus alle dingen weet. Dat niets voor hem verborgen is. Is dat niet schokkend? Is dat niet onthutsend? Laten we het maar eens heel eerlijk tot onszelf door laten dringen. Als de Heere Jezus Christus alles weet, als niets in ons leven voor hem verhuld of verborgen is, ja, dan weet hij de zonde toen wij jonger waren. Dan weet hij wat er deze week verkeerd gegaan is. De woorden die we spraken, die we niet hadden moeten spreken, de gedachten die we gedacht hebben, de fantasieën of de dagdromen die in ons binnenste zijn opgekomen. Niets is voor hem verborgen. Gij en weet en ziet alles. Ja, inderdaad, daar kan een mens van schrikken. En het kan wel eens goed zijn, gemeente, dat we in het licht van de alwetendheid van God en van Christus grondig schrikken. Heere, als u alles weet en ziet, dan kent u mijn hart, dan kent u het dieper en beter dan ik. Dan zijn zelfs de zonden die ik al lang vergeten ben, naakt en geopend voor u. Dan sta ik met heel mijn schuldige leven, met heel die lange lijst van zonden en ongerechtigheden, ja, in mijn verlorenheid en in mijn doemwaardigheid voor u. Zo was het ook in wezen met deze man, met deze Nathanael. Maar dat was niet het enige, gemeente. Deze man mocht horen en weten dat de Heere Jezus Christus alle dingen van hem wist. Zijn schuld, zijn zonde, zijn afdwalingen, noemt u alles maar op. Maar ook dat hij wist waar in stilte zijn hart naar uit mocht gaan. waar het hem onder de vijgenboom om te doen was, om het heil van Israël, om de komst van de Messias, waarom hij worstelde als een Israëliet, een zoon van Israël. En nu kan het zo zijn, dat zo de alwetendheid van de Heere tot troost wordt. Als je met al je zonde en schuld schrikt van jezelf, vastloopt met jezelf, maar toch de eenzaamheid op mag zoeken. En iets van dat biddende leven, vroeger zeiden we, dat aanklevende leven mag kennen. Dat je smeekt, Heere, verzoen mijn zonde. Zie mij aan in Christus Jezus. Red mijn ziel, schutsheer, God der goden. Ja, dan kan het soms zo zijn dat de Heere laat zien door zijn woord en door zijn geest, dat hij nu alle dingen weet. Dat je met je zuchten en je zorgen niet verborgen bent. Want hij weet en ziet alles. Dat je moet zeggen, ik ben wel ellendig en noodruftig. Maar de Heere weet van me af. Hij denkt aan mij. Wat een wonder is dat, als je dat mag ontdekken. Dat die alwetendheid van God in Christus, die enerzijds ons doet schrikken, anderzijds zo vanuit het woord betekenis gaat krijgen, dat je zegt, Heere, dan weet u ervan. Dan weet u ook van de uitgangen van mijn hart, ook van het zoeken, ook van waar het me om te doen is. Kijk, en dan kunt u ook iets begrijpen als Nathanael dat ervaren mag hier als hij voor de Heere Jezus Christus staat. Dat hij dan hoge gedachten van deze Heere en Heiland krijgt. Dat hij dan zegt, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. O, dan welt het uit zijn hart en over zijn lippen. Wanneer u dat allemaal weet. Wanneer u me kent, wanneer u me doorgrondt. Dan moet ge de Zoon van God zijn. Dan heeft Filippus, ondanks zijn gebrekkige prediking, toch gelijk. Ge zijt de Zoon van God en de Koning van Israël. Wel, zegt iemand, hoe je dan ook over Nathanael denkt voor die tijd, nu is die dan toch bekeerd, ja. Hier is in elk geval het moment aangebroken dat het genadelicht doorbreekt in zijn ziel. Voor die tijd was hij een zoekend mens, dat mogen we zeker zeggen, want dat is op de schrift gegrond. Voor die tijd was hij een mens dat uitzag. Maar er bleef een gemis in zijn leven. Maar nu wordt dat gemis vervuld. Hij mag met open ogen, en dat niet alleen met deze ogen, maar ook met geestelijke ogen, Christus zien en spreken van de majesteit, de schoonheid, de noodzakelijkheid van de Heere Jezus. Gij zijt de Zoon van God en de Koning van Israël. Let u erop, hij zegt niet alleen dat Jezus de Koning van Israël is, de Zoon van David. Maar hij zegt ook dat Jezus de Zoon van God is. Hij geeft hem de volle eer als de Messias, de van God beloofde. Nou, en als je bekeerd bent, als dat licht van Gods genade is doorgebroken in je leven, dan ben je er toch. Nu mag hij zich toch een kind des Heren weten. Ja, daar zal iets van doorgestraald zijn in zijn hart op het moment dat hij die kostbare belijdenis uitsprak. Christus mocht zien en Christus mocht kennen door het geloof. Zal die inderdaad iets geweten hebben. En nu mag ik de toevlucht vinden bij hem. En nu wil ik bij hem behoren. Maar de Heere Jezus laat al in het begin van het evangelie zien, als nou het licht van Gods genade doorbreekt in je leven, dan is er nog meer te leren. Iets wat heel opmerkelijk is in deze geschiedenis is dat de Heere Jezus Nathanael niet op een rustgrond zet. Nathanael, die kostbare belijdenis, nou ben je erbij. Dat was wel waar. dat Nathanael een gekende is. Maar Nathanael moet nog meer leren. Hij moet nog verder geleid worden in de kennis van Christus. Hij moet nog meer geoefend worden in de genade van God. En daarom zegt de Heere Jezus, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft ge. Nathanael, dat is waar. U gelooft omdat ge dit gehoord hebt. Dat is echt geloof, waar geloof. Maar ge zult nog grotere dingen zien dan deze. En wat zal Nathanael dan zien? Voorwaar, zeg ik u. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en neerdalende op de Zoon des Mensen. Wat is dat nu voor een wonderlijk woord? Wel gemeend, u hebt het misschien al bedacht, u bent me misschien al voor. Hier is opnieuw een herinnering aan die geschiedenis van Jacob. Jacob die later Israël heet. Daar zit eigenlijk deze geschiedenis van Nathanael vol van. Van allerlei verborgen zinspelingen op die geschiedenis van Jacob. En hier gaat het dan om een zinspeling uit Jacobs levensboek toen hij vluchtte. Hij had zijn vader bedrogen en zijn broer bedrogen en het geboorterecht ontstolen en toen vluchtte hij weg. En de eerste nacht dat hij op de vlucht was, toen legde hij zijn hoofd te rusten bij een plaats die toen Luz heette. En daar droomde hij een droom. En daar zag hij de hemelen geopend in een droom en een ladder die van de hemel naar de aarde reikte. En op die ladder gingen de engelen Gods naar beneden en naar boven. En naar beneden en naar boven. Net zoals het staat hier in de tekst. En toen hoorde Jacob een stem die zei dat God ervoor zou zorgen dat hij veilig bewaard zou worden, dat de Heere hem niet zou begeven en niet zou verlaten. En wat bedoelt de Heere Jezus nu wanneer hij die oude geschiedenis hier opnieuw aanhaalt en een andere betekenis geeft, een geestelijke betekenis? Wel, hij bedoelt hier Nathanael. Je kent die geschiedenis van Jacob met die ladder. Nou, die geschiedenis is in mij vervuld. Die krijgt in mij zijn diepste betekenis. Want van nu af aan zul je zien dat de engelen neerdalen en opstijgen op de Zoon des Mensen. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Net zoals bij Jacob. Jacob lag daar te slapen en die ladder die reikte naar Jacob toe. En die engelen daalden dus bij Jacob neer. Ja, maar dan moet u goed bedenken dat de Heere Jezus Christus hier zichzelf niet vergelijkt met Jacob. De engelen dalen neer op de Zoon des Mensen en stijgen op de Zoon des Mensen. Dat betekent dat hij zichzelf vergelijkt met die ladder in het visioen. Wat de ladder is, is het visioen van Jacob, in de droom van Jacob. Dat ben ik. Ik ben de verbinding tussen de hemel en tussen de aarde. En dat er een weg is van de aarde naar de hemel en van de hemel naar de aarde. Dat zult ge van nu af aanzien. En zo krijgt dat woord een diepe gloed. Want wat betekent het dan? Het betekent allereerst dat de Zoon des Mensen de verbinding is tussen de hemel en de aarde. Die verbinding is radicaal verbroken door de zonde. Maar van nu aan zult ge zien, Nathanael, dat ik het ben die de weg ben van de Vader, van de hoge troon van de hemel naar deze aarde. Maar ook van de aarde weer terug naar de hemel. Ik ben het langs wie de Vader genade naar de aarde laat komen. De engelen brengen geschenken van genade, schatten van genade langs mij en door mij naar beneden. Maar ik ben het ook door wie arme zondaren hier op aarde, Jacobs, Israëlieten, heidenen, weer contact mogen hebben met de hemel. De engelen brengen hun gebeden,
hun armzalige, stamelende smeekgebeden, langs mij en door mij, naar de hemel. Ik ben de weg, de ladder, van de hemel naar de aarde, waar langs geschenken van genade naar beneden komen en de gebeden opstijgen. O, wat krijgt het woord wat aan Nathanael gericht wordt hier diepte. Want nu gaat Nathanael zien niet alleen dat Christus de beloofde Messias is, maar veel dieper nog, dat in Christus alle heil te vinden is. En dat door Christus een arme zondaar weer met God verzoend kan worden. Nu gaat hij zien dat dit de Zoon des Mensen is. En de Zoon des Mensen, dat is een naam die een wonderlijke betekenis heeft. Die aan de ene kant een naam is die terugwijst naar de eeuwigheid. Een naam waarin heerlijkheid en majesteit zit opgesloten. Maar aan de andere kant, Zoon des Mensen, zo noemt de Heere Jezus Christus zichzelf hier op aarde. Vooral als het gaat over zijn lijden en over zijn sterven. De Zoon des Mensen gaat heen om gekruisigd te worden. Kijk, en dat moet Nathanael gaan leren. Niet slechts dat Jezus de Messias is, want dat is groot. Maar nu ook dat hij de verbinding tussen de hemel en de aarde heeft gemaakt. Door te gaan lijden en sterven als de Zoon des Mensen. De bloedbruidegom, Jezus. De lijdende man van smarten. O gemeente, hierin zien we, het kan een grote wonder zijn, niet gering te achten. Als een zondaar Christus mag zien als de weg. En de waarheid en het leven als de Messias. Dan ziet hij in Christus een mogelijkheid om behouden te worden. Maar het is verder onderwijs. Als je nu gaat ontdekken hoe de Heere Jezus die weg geopend heeft. En hoe hij de weg naar de hemel heeft gebaand. Namelijk door zijn bitter lijden. Want zo heeft hij de weg tot de Vader gebaand. Zo kan een zondaar weer met de hemel, met de Vader verenigd worden. Weer teruggebracht worden naar het hart van de Vader. Want hij is de Jacobsladder. Hij is de weg van de hemel naar de aarde. En van de aarde naar de hemel. O, zien we het, dat de Heere Jezus Christus zo, al in het begin van het evangelie, diep geestelijk onderwijs gaat geven. En dat u die de Heere vreest, dat nu nodig hebt. Om Christus te kennen, niet slechts als de weg. Maar ook die grotere dingen. Om nu Jezus te kennen als de bebloede zaligmaker. Om nu Christus te kennen als de enige die u met God kan verzoenen. Als de enige die de gebeden omhoog kan dragen en kan reinigen om ze te brengen in het heiligdom van God in de hemel. Hebben we hem zo nodig? Zijn we zo Nathanaëls? Worstelaars aan de troon van de genade. Dan zullen we inderdaad op Gods tijd grotere dingen zien dan deze. Want de weg van het worstelend vragen, van het zoeken de dingen die boven zijn, die weg zegent de Heer. En dan mogen we het ontdekken. In hem liggen alle schatten en gaven opgesloten. En wie meer van Christus gaat leren kennen, die zegt het met de koningin van Scheba: de helft was me niet aangezegd. Zoveel, zo ruim, zo rijk. En dan trilt de snaar van de psalm in ons hart. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u zelf uw woord toepassen. En geven dat wij zo met de dingen werkzaam mogen zijn. Onszelf leren verootmoedigen. Met onze onmogelijkheden tot u leren vluchten. Maar ook zo in stilte mogen worstelen. O God, ontferm u mijner. Heere, dan wilt u grote en grotere dingen laten zien. We hebben het vanuit uw woord mogen horen. Zegen het woord in alle eenvoud en van ons uit in alle gebrek gebracht. En wil u geven dat het gezegend mag worden aan ons allen. Ga met ons. Breng ons deze avond allen weer in uw huis. Zegen alle werk van zondagschool en verenigingen wat op deze dag plaats mag vinden. En zie gij ons aan in Christus Jezus, de Zoon van uw liefde, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge me verwachting hebt gegeven. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.